Welkom opnieuw bij de gemeenteraad van 23 december 2021, terwijl ik bij deze heropen na een korte schorsing. Thans worden agendapunten 8, 9 en 10, die daarnet besproken zijn en waarover het debat reeds gevoerd is, ter stemming gebracht. Agendapunt 8, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Nee.
Vlaams Belang.
Onthouding.
Gillis.
Onthouding.
Dank u. Agendapunt 9, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Nee.
Vlaams Belang.
Onthouding.
Gillis.
Onthouding.
Dank u. Agendapunt 10, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Nee.
Vlaams Belang.
Onthouding.
Gillis.
Onthouding.
Dank u. Dat brengt ons bij agendapunt 11. De aanvullende personenbelasting. De schepper wenst u dat in te leiden of is dat overbodig volgens u?
Het lijkt me overbodig. Moesten daar vragen over naar voren?
Is het debat nodig op dit punt? Iemand die debat wenst, iemand die daar iets over wenst te zeggen? We wachten eventjes. Niemand? Goed, dan breng ik het ter stemming. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Onthouding.
Gillis. Meneer Gillis, uw micro staat af.
Wacht, met de micro staat al. Ja.
Dank u vriendelijk. Agenda punt 12 was in de blokstemming al geregeld. Dat brengt ons bij het belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen. Agenda punt 13. Schepen de schepper, inleiding benodigd. Ik zie dat.
Ja.
Al het woord vraagt. Wens u als eerste het woord?
Ja, ik heb meer bepaald een vraag. Hè. Dit belastingreglement beloopt de aanslagjaren 2022 tot en met 2025, terwijl dat de andere belastingreglementen gewoon het aanslagjaar 2022 zijn. Waarom hier die afwijkende periode? En het wordt eigenlijk getild over de legislatuur heen. Hè.
Schepen, u heeft het woord.
En dan moet ik u het antwoord een beetje schuldig blijven. Waarom dat... Zou ik eens moeten vragen aan de expert aan ter zake, aan de financieel directeur, waarom dat...
Dat kan, want die zit hier in de vergadering.
Een heel technische vraag, hè, mevrouw Jacobs.
Kleine ogenblikje. Dus kost een minuutje, zodat het antwoord kan gecheckt worden. Maar de financiële directeur zal het antwoord zelf eventjes geven.
Goedenavond allemaal. Quasi alle reglementen zijn voor de periode, net hetzelfde als het meerjarenplan, van 2020 tot 2025. Nu wordt er effectief een reglement van 22 tot 25 gestemd. Dat is één jaar bestuursoverschrijdend. En dat is opdat er geen vacuüm zou zijn in het eerste jaar van de volgende legislatuur. Er zijn ook een aantal reglementen waar er door het bestuur doelbewust voor gekozen is om enkel het volgende jaar een reglement goed te keuren. Dat is dat er eventueel een evaluatie kan volgen het komende jaar en een nieuw reglement sowieso dan in de zitting van december aan jullie zal voorgelegd worden.
Dank u meneer De Smet. Volstaat dat mevrouw Jacobs? Nog iemand een vraag? Bij agenda punt 13. Niemand? Goed. Agenda punt 13. Ter stemming. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Dank u. Agenda punt 14. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Debat benodigd. Iemand die vragen heeft of schepende schepper die hieromtrent een inleiding wenst te geven. Niemand. Eenmaal andermaal. Niemand. Goed. Ter stemming. Agenda punt 14. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Ja.
Frans Belang.
Onthouding.
Gillis.
Ja.
Agenda punt 15 zat reeds in de blokstemming. Agenda punt 16, retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen. Schepen de Schepper, wenst u dat in te leiden? Want ik zie dat mevrouw Jacobs daar debat over wenst. Of laat ik aan zoals het woord aan mevrouw Jacobs.
Ja, ik kan heel kort toelichten. Dat is een retributiereglement waar we dezelfde tarieven hanteren. Dus daar op dat vlak is er niks gewijzigd. Alleen de opsomming van de zalen is daar een beetje in gewijzigd. De toon van vertalen is er van tussen gelaten. Groenlaar is een apart reglement geweest dat we vorige gemeenteraad hebben gestemd. En dat zal dan tot augustus van 2022 zijn. En daar waar het dorpshuis dan nog in vermeld staat, dan zou je zeggen, ja, kunnen we daar dan nog reserveren? Dat is niet het geval. Het is een uitdovend verhaal op dat vlak. Enkel diegenen die reeds die reservatie hadden, denk dan aan de toneelgroep Elsevierippe dat er zit, zijn de enigen die daar nog voor in komen. Dat is de toelichting bij het reglement.
Dank u. Mevrouw Jacobs, wie heeft het woord?
Dank u wel, voorzitter. Wel ja, de vraag ging inderdaad eigenlijk over Groenlaar. Maar moeten die sportaccommodaties nu niet mee opgenomen worden in dit reglement, omdat zij toch ook een tarief hebben?
Schepen.
Ja, ik dacht dat daar technisch was, dat het niet mogelijk was en dat we dat vorige keer in een apart gedaan had, omdat dat dan dat die scholengroep behoort dan tot het Vlaams ministerie, denk ik, of zo, die daarover moeten beslissen, over dat contract. Ik weet niet dat Geert van der Aura daar meer over weet, maar daar hebben we dat apart gedaan, denk ik. Ik denk dat dat de reden is, hè, dat het...
Als ik even mag, Groenlaar was toch wel een bijzondere situatie. Een situatie die ook zeer recent is. In die zin dat we in de gemeenteraad van oktober, dacht ik, of november zelfs, aan u hebben voorgelegd, die goedkeuring. Dus wij hebben toen gezegd, in die beslissing, hebben wij een retributie eigenlijk goedgekeurd voor een periode, voor het schooljaar 2021-2022, met die opmerking dat wij vanaf september eigenlijk naar een nieuw retributiereglement gaan gaan, waar een geïntegreerd reglement waar ze wil Groenlaar dan mee zal inzitten als ander lokaal, ook het gemeenschapscentrum zal dan mee opgenomen worden, het nieuwe gemeenschapscentrum. Dus het is zo dat wij inderdaad in november of oktober die beslissing hebben genomen dat wij een retributiereglement hebben goedgekeurd. Dat gaat tot eind augustus 2022, dus daar is geen probleem mee. En in september gaan we dan moeten terugkomen.
Dank u, Schepen. Klaar voor stemming? Oké. Agenda punt 16, wordt er stemming gebracht? N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Jullie?
Ja.
Dank u. Agenda punt 17 was reeds behandeld in de blokstemming. Brengt ons bij agenda punt 18, het sociaal woonproject Putstraat. Schepen van der Aura, wenst u een inleiding te geven? Of mag dat niet?
Ja, kort. Allee, de essentie van de zaak is dat, en dat weet u, dat wij Putstraat, dat goed wonen, daar een nieuwe ontwikkeling gaat doen. U weet dat wij daar die appartementen die er waren hebben afgebroken, of goed wonen heeft die afgebroken. Daar komt nu een nieuw woonproject, als ik me niet vergis, van 27 wooneenheden, of 37, excuseer. Om dat te kunnen realiseren, moeten we de zaak der wegen aan u voorleggen ter goedkeuring, waar dat de nieuwe rooilijn wordt voorgesteld. U hebt die plan kunnen inzien. Daar heeft ook een grondruil, er komt ook een grondruil aan de pas. Dus een deel, beperkt deel van gemeentelijke grond wordt in het project eigenlijk geïncorporeerd. Maar een veel groter deel komt dan komt dan naar de gemeente toe. Dus dat is in essentie hetgeen wat vandaag aan u voorligt. Ik weet niet of als er nog vragen over zijn.
Ja, mevrouw Jacobs.
En ik zelf of collega van Sociaal Zaken of van Openbaar Domein u daar misschien nog op antwoorden.
Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wel, we hebben gezien dat er toch wel wat bezwaren werden ingediend. Onder andere bezwaren naar parkeerplaatsen toe, bezwaren naar privacy. Maar ook bezwaren naar de hemelwaterhuishouding. Hè? Omdat er toch een bepaald niveauverschil is. We vroegen ons af of dit voldoende onderzocht is geweest. Je weet in te dragen, de waterhuishouding... die is niet wat ze moet zijn, denk ik, op bepaalde punten. En het niveauverschil kan misschien toch wel voorbij komen door overlast te zorgen. Dus de vraag is dit voldoende onderzocht of dit oké is?
Ja, er is een hemelwaterstudie gevoerd door PIPA. Mits het voorzien van de bijkomende menselijke buffer- en infiltratiecapaciteit. Men ervan uitgaat dat er zeker geen probleem kan of mag zijn in zaken de hemelwaterafvoer. En dus dat daar ook die achterliggende percelen geen last van mogen hebben.
Goed, einde debat voor wat betreft dit agendapunt. Agendapunt 18 wordt ter stemming gebracht. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Bruid en Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
De Gillis.
Ja.
Dank u. En agendapunt 19, dat is terug een technische uitdaging, want daar wacht ons opnieuw een geheime stemming. Dat gaat over de... Ik kijk erop, mag ik die namen zeggen? Ja, dus het afscheid van meneer Neesman en de kandidatuur van meneer Smits als effectief lid en meneer Kets als plaatsvervangend lid. Ik denk dat de directeur de link al daar straks heeft doorgestuurd. Nu mag u dus de tweede link gebruiken en er wordt u enkele minuten gelaten om dat in orde te brengen. Vergeet niet alle lijnen in te vullen. Is iedereen daarin geslaagd? Ik wacht eventjes. Als ik een tijdje niets hoor, dan veronderstel ik dat u dat allemaal heeft kunnen realiseren. Ik kijk even naar de directeur of alle stemmen zijn binnengekomen. Er ontbreekt weer één stem. Maar er is wel iemand afwezig, hè? Vergeet niet. Hè? Ja, we hebben er 23. Dus ik kijk naar de usual suspect, dat is meneer Van den Boogaert.
Ja, dat is denk ik, ja.
Ja. Heeft u alle lijnen ingevuld? Alle... Dus je stemt op...
Is het verzonden?
Is het verzonden?
Ja.
En het is... bij u moet het altijd over Brussel, denk ik, hè?
Momentje.
Het is binnen. Het is binnen. Het is in orde.
Ah.
Ja, niet aankomen. Nergens aankomen. De directeur zal haar scherm delen. Voilà. En ik zie dat er een... meer dan ruime meerderheid gekozen heeft voor beide heerschappen, zodat hun benoeming kan geacteerd worden. Zowel meneer Smits als meneer Kets, respectievelijk als effectief lid en als plaatsvervangend lid. In de GKRO. Dat brengt ons bij agenda punt 20. Bouders, vergis niet dat ze is de lokale duurzaamheidsprojecten. Het verslag van de jury daaromtrent. Schepen de Schepper, een inleiding. Ik zie dat
er dank u.
Altijd vragen zijn, dus misschien is dat wel nuttig.
Ja. In het kader van de klimaatdoelstellingen 2030... En waar de klimaatactiezaak is van iedereen, heeft ons bestuur dus een subsidiereglement uitgewerkt. Een soort burgerbudget eigenlijk voorzien, waarin onze inwoners, verenigingen, scholen, bedrijven eigenlijk worden uitgedaagd om zelf een aantal eigen creatieve klimaat- en milieuprojecten in te dienen. Het moet gaan om vernieuwende projecten die een positieve bijdrage leveren tot de vermindering van de CO2-uitstoot. Of de verbetering van de klimaatrobuustheid van het landschap, die komen in een aanmerking voor een toelage die maximum 10.000 euro bedraagt. Voorwaarde is dat die projecten op het grondgebied van Rumst worden uitgevoerd, binnen het jaar worden gerealiseerd en dat zij voor onze gemeente, voor onze omgeving een meerwaarde hebben. Het is in die zin dat we met veel voldoening in het eerste jaar van dit reglement al direct een mooie respons hebben bekomen. 6 projectindieners waren er, waarvan er 1 niet weerhouden was omdat het een onvolledig dossier is. Een ander dossier is ingetrokken geworden. Maar er zijn 4 innoverende dossiers aan de raadscommissie van 13 december voorgelegd geworden. Enthousiast toegelicht geworden. En dan op voordracht van een expertenjury zijn zij dan door de commissie gewikt en gewogen en daar is dan een betoelagingsvoorstel uit verder gekomen. En ik vraag nu aan de gemeenteraad om dat betoelagingsvoorstel te willen bekrachtigen, waar subsidie is aan voedselteams VZW die in Rumst met een opstart willen beginnen, aan de scouts van Rumst die een mooie mobiele installatie voor zonne-energie hebben ingediend, een project Joert VZW met een mobiele ecologische wc-wagen en tenslotte VZW Doris die een onthardingsproject wil realiseren met een klein veetuin. Voilà.
Dank u. Meneer Peters heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, onze Vooruit en Groen fractie die ondersteunt dit subsidiereglement volledig. Mensen, verenigingen en bedrijven die innovatief meewerken aan duurzaamheid, die moeten daarvoor beloond worden. Het is niet alleen een meerwaarde voor het milieu, maar ook voor de mensen. Ook het feit dat deze projecten beoordeeld worden door een onafhankelijke jury, dat is zeker een meerwaarde. Maar desondanks dit heeft onze fractie toch wel enkele vragen. En dan vooral over het subsidiereglement op zich. Wij begrijpen zeker dat voor dit reglement budgetten voorzien moeten worden, maar hoe gaat men hier mee omgaan als er in de toekomst meerdere verenigingen een dossier gaan indienen? Nu waren het 6 projecten, waarvan er 4 voor dit reglement in aanmerking kwamen, en was het voorziene budget van 20.000 euro eigenlijk net voldoende. De mogelijkheid schuilt er namelijk in dat andere verenigingen, dan degene die nu een dossier hebben ingediend, een gelijkaardig dossier gaan indienen. Eigenlijk een copy-paste gaan doen. Ik denk dan vooral aan het project van de mobiele zonnepanelen, van de scouts en de mobiele milieuvriendelijke wc's. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat er nog jeugdbewegingen in onze gemeente gaan zijn die dit idee genegen zijn. Stel dat er volgend jaar 6 of zelfs 8 projecten in aanmerking zouden komen voor deze subsidie. Wat gaan we dan doen? Dan zou het toch wel onrechtvaardig zijn, moest er voor een gelijkaardig project van dit jaar minder budget kunnen gegeven worden dan dat het nu het geval was, omdat er meerdere verenigingen zijn. Onze fractie is dan ook voorstander dat projecten die in aanmerking komen voor dit reglement, uiteraard na uitspraak van een jury, allemaal gelijkwaardig behandeld moeten worden. Namelijk door het voorziene budget gelijkwaardig te verdelen onder de verschillende verenigingen. En af te stappen door sommige verenigingen een maximale ondersteuning van 75% te geven en het resterende bedrag te verdelen onder de andere verenigingen. Het budget gelijkwaardig verdelen onder de verschillende verenigingen lijkt ons een veel eerlijker systeem. Uiteraard rekening houdend dat er maximaal 75% kan toegekend worden van het gevraagde budget en dit niet hoger mag zijn dan 10.000 euro. Als projecten dan goedgekeurd worden door een onafhankelijke jury, dan mogen wij er toch van uitgaan dat deze allemaal aan die voorwaarden voldoen. Dus het is dan ook volgens ons een zeer dunne koord om te beslissen dat het ene project meer ondersteuning kan krijgen dan een ander project. We hadden dan ook volgende vragen. Als er meerdere projecten ingediend worden door zowel nieuwe verenigingen als terugkerende verenigingen, wat dat kan ook, zullen zij dan allemaal op dezelfde manier behandeld worden? Of zal er dan voorrang gegeven worden aan de verenigingen die in het verleden nog geen dossier hadden ingediend? Want het moet toch de bedoeling zijn dat het project dat ingediend wordt financieel ook realiseerbaar is. Bedankt.
Ik stel voor dat mevrouw Jacobs het standpunt van haar fractie vervolledigt en dan naar meneer Vrept en dan het bestuur opnieuw aan het woord. Als dat goed is, mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wel, in aanvolging van collega Bart Peters zouden wij dan ook zowel artikel 1 als artikel 2 willen amenderen. In artikel 1 zijn dat we eigenlijk niet akkoord zijn met de subsidies, zoals met de verdeling van de subsidies zoals voorgesteld door de jury. Maar zouden we willen voorstellen, het volgende verdeling willen voorstellen in artikel 2. Dus de voedselteams, gezien zij een beperkt budget hebben gevraagd, blijven bij een budget van 2.414,25. En de andere drie zijn alle vier maatschappelijk relevant, hè, laat dat duidelijk zijn. En dat de andere drie een gelijk bedrag krijgen van 5.861,92 euro. Dus dat zouden wij willen amenderen.
Daar komen we dan dadelijk op terug, op uw voorstel tot amendement. Meneer Verrept, u heeft het woord.
Ja, wij gaan ons onthouden om reden dat wij aan die commissie niet hebben kunnen deelnemen. Een zeer eigenaardig iets. Het blijkt, en dat heb ik bij navraag op de commissie van 15 december aan de commissievoorzitter zijn mevrouw Jacobs gevraagd, zou er op 6 december een uitnodiging gestuurd zijn voor deze raadscommissie met een link om te vergaderen via Teams. Wij hebben die niet ontvangen. Ik heb wel een uitnodiging gekregen op 8 december, waarin er klaar en duidelijk stond dat de dagorde was aangepast. Dus wij wisten niet of dat dit fysiek of met Teams doorging. Ik had ook geen link gekregen. Komt erbij dat ik op 13 december om 20:04 aan de algemeen directeur een mail gestuurd heb, met de vraag hoe het nu in feite zat. En dat ik er tot op heden nog geen antwoord op gekregen heb op mijn mail en mijn vraag van toen. Dus aangezien wij niet aan de commissievergadering hebben kunnen deelnemen en ook geen vragen hebben kunnen stellen, nog aan experten, nog aan de indieners van de onderscheidelijke projecten, gaan we ons onthouden. We hebben niks tegen die projecten in de verste verte, ik heb de verslag gelezen, maar omdat we niet aanwezig konden zijn, gaan we ons onthouden.
Dank u, meneer Verrept. Ik laat het woord even aan het bestuur in antwoord. Schepen de Schepper, wenst u te antwoorden? Voordat we over het amendement gaan.
Ik zal in eerste instantie wat meneer Peters aangeeft. Ik beaam dat en ik hoop ook zeker en vast dat deze eerste start dat dan een trigger wordt voor de andere verenigingen, voor andere bewoners om goede projecten te gaan indienen. En ik hoop het effectief dat we dat ook daarmee aan de slag zullen gaan en dat we iedereen meekrijgen in het klimaatverhaal. Dat is heel belangrijk. Ik wil nu nog niet volledig vooruitlopen. We hebben nu dit reglement al in gang gezet. We hebben daar budget, we hebben dat afgepaald. We kunnen daar natuurlijk niet eindeloos gaan optrekken of gaan bekijken. Maar als er ook goede ideeën over komen die dan een meerwaarde voor de lokale gemeenschap zou zijn, waarom zouden we die dan niet meenemen en zelf vanuit het bestuur zelf daar rond initiatieven nemen of doen? Ik sluit dat niet uit, we gaan dat bekijken. Maar allee, dit is een eerste stap om iedereen mee te krijgen in het grote klimaatverhaal, de klimaatdoelstelling behalen. En ik wil vooral dat positieve daarvan zien. Twee, en dat is dan naar de vraag van mevrouw Jacobs dan om het agendapunt te amenderen. Uiteindelijk is er een expertenjury geweest, waarvan u ook benadrukt dat het heel belangrijk is dat dat een onafhankelijke expertenjury geweest is. Het verslag is ook bijgevoegd van daarbij en ze hebben ook een zekere waardebepaling daarin toegepast. Hè. En ze hebben ook wel aangegeven dat het ene project iets meer die bijdrage zou leveren dan het andere. Naast de discussie die je kan zeggen voor de verenigingen die dan met het restbedrag van 5.753 met twee dan dat we het verdeeld hebben, dat bedrag, dat het als VZW's, en dat is ook op de raadscommissie heel duidelijk besproken, dat zijn heel behartenswaardige VZW's die zich echt ook inzetten. Maar het is effectief hier indienen van projecten en het beoordelen van die projecten die iets bijdragen waar het over gaat. Dus ik vind het wel een beetje jammer dan dat we dat debat dan niet volledig in de raadscommissie verder hebben uitgeplaatst, omdat we een ander gewicht zouden aanbrengen of niet, omdat we eigenlijk het verslag van de jury gevolgd hebben. Ik dacht dat dat de conclusie was en dat is ook zo in het college mee naar voren gegeven. Ten slotte wat meneer Verrept aangeeft, ja, ik vind het dan bijzonder jammer dat die uitnodiging, we zullen dan moeten nakijken, ja, hoor, wat daar is.
Ik heb naar gekeken, tussen schepen, dus, tijdens uw uiteenzetting, sorry dat ik u eventjes onderbreek, maar we zijn aan het nakijken wat er daar eventueel zou misgelopen zijn, hè, meneer Verrept.
Nee, ik zeg niet dat dat niet verstuurd is, hè. Maar ja, ik heb het niet gekregen.
Ja, okay.
U kan een mail versturen, maar ik kan bijvoorbeeld nu een mail naar u versturen, dus maar ik kan bijvoorbeeld niet krijgen.
De eerste vraag is natuurlijk wel of het verzonden is, hè. En wat er daarna gebeurd is, dat is dan weer een andere vraag. Dat kan aan u liggen of aan iets anders, maar we moeten wel nakijken of het hier vertrokken is. Hè. Dat wordt nu nagekeken in ieder geval. Doet u verder, schepen, excuseer.
Ja, we zouden allemaal niks liever doen dan fysiek vergaderen, fysiek samenkomen. Het digitale heeft zijn voordelen op nadelen. Of dat is daar een gegeven. Dus ik betreur dat dan dat u dan aan dat debat niet zou hebben meegenomen. Los daarvan, u zegt ik ga mij onthouden. Dan vind ik het wel jammer dat u dan van de gelegenheid hier niet gebruik maakt om te zeggen van kijk, zou op goede weg daarmee of niet. Of dat u daar geen standpunt over inneemt. Maar ja, goed, dat is wat u daarover kunt vertellen. Goed. Voilà, ik denk dat ik daarmee de puntjes beantwoord heb.
Ja. Ik denk, meneer Peters, u heeft ook nog een opmerking. U heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, bedankt Schepenen om te antwoorden en dat toe te lichten. Ik ben blij dat we dat alle twee een goed initiatief vinden. Daar gaan wij zeker, dat ondersteunen wij zeker volledig. Het enige wat wij eigenlijk gewoon vragen is, er wordt een budget voorzien van 20.000 euro. Wij vragen ook niet om dat budget op te trekken. Wij beseffen heel goed dat er ergens een grens moet zijn. Maar wij vinden het eigenlijk een dunne koord. Wij vinden dat allemaal goede projecten. En ik denk dat iedereen dat vindt. En ook binnen de jury. Nu, dat is een dunne koord. Hè. Wat is beter dan het andere? Dat is heel dun. Vandaar dat wij ook gewoon vragen. Misschien is het eerlijker naar alle verenigingen toe. Van het gelijkwaardig te verdelen. Dat is eigenlijk ons vraag. Meer vragen wij niet. Dank u.
Dank u. Ik heb begrepen dat het eigenlijk ook het voorwerp is van uw amendement. Voor alle duidelijkheid, mevrouw Jacobs, ik ga het eventjes citeren wat u suggereert als amendement in agenda punt 20, artikel 2. Dat gaat eigenlijk over de bedragen van de drie laatst vernoemde posten. Die zouden allen moeten wijzigen naar het bedrag van 5.861,92 euro volgens uw fractie. Klopt dat?
Ja, dus de voedselteams, zoals het is. Ja. En dan de andere inderdaad 5.861,92 wijzigen. Ja. En artikel 1 moet dan ook dat we de verdeling van de jury niet goedkeuren eigenlijk.
Ja. Goed, ik zal het amendement eerst ter stemming brengen. En dat gaat dus over de afkeuring van artikel 1. En dus de aanpassing van de drie laatst vernoemde bedragen. Dus Scouts, Joert VZ2 en Doris VZ2. Naar 5.861,92 euro in plaats van de al daar gemelde bedragen. Voor het amendement. N-VA?
Nee.
CD&V?
Nee.
Vooruit en Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Onthouding.
Nee, Gilles?
Onthouding.
Dat is voor wat betreft het amendement dat daarmee verworpen wordt geacht. Dan voor wat betreft agenda punt 20 as such ter stemming. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Onthouding.
Vlaams Belang.
Onthouding.
Negilis.
Ja.
Dank u. Meneer Verhebt, ik maak me sterk dat we zelfs tijdens de loop van deze vergadering misschien nog een antwoord krijgen op uw opmerking, want dat is niet onbelangrijk, in tegendeel. Dat is een zeer belangrijke organisatorische opmerking.
Dank u.
Goed, dat brengt ons bij agendapunten 21 en 22.
En terug.
Waarvoor misschien het debat samen kan gevoerd worden. Schepen van der Aura, wens u dat in te leiden?
Of ja, voorzitter, graag. Ik ga het even kort eerst toelichten. U herinnert zich wellicht dat wij in juni laatstleden aan u een duidelijke aanpassing hebben gevraagd van het retributiereglement voor selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen via ondergrondse containers van de sociale woningen in de Populaire Laan en de Uitbreidingsstraat. Eigenlijk meer bepaald hebben wij daar gevraagd of hebben wij toen goedgekeurd om vanaf 1 maart 2021 de retributie te gaan heffen op basis van een nieuw berekende forfaitaire kost. Dat er nog een leemte was voor wat betreft die ondergrondse containers, omdat daar nog geen de vervuiler betaald systeem op van toepassing was. Nog met volume, nog met gewicht. Maar waar de bouwmaatschappij wel had te kennen gegeven dat zij daar werk van aan het maken was, hebben wij toen gezegd van goed, dan gaan we u intussen tijd die forfait aanrekenen. En vanaf het moment dat het systeem effectief op basis van volume dan kan in werking gesteld worden, dat we dan terugvallen op het retributiereglement zoals dat goedgekeurd was in, als ik me niet vergis, juni 2020. Nu, aanvankelijk was het de bedoeling om sneller eigenlijk te kunnen schakelen, maar door ergens een gebrek aan materialen, gebrek aan of wat problemen met de levering en de plaatsing van die materialen, heeft de bouwmaatschappij ons nu laten weten dat zij vanaf 1 januari 2022 klaar kunnen zijn. En dat is waar we vandaag dan kennis van nemen, met de bedoeling dan om dan terug te vallen op het retributiereglement zoals het goedgekeurd is op 18 juni 2020. We zouden wel een aantal kleine aanpassingen willen vragen, en dat is dan het tweede puntje dat wij vandaag nu voorleggen. Aanpassingen, omdat wij een aantal kleinigheden hebben vastgesteld binnen het bestaande reglement, waaraan of waarvoor we een oplossing moeten bieden. Het is namelijk zo dat het bestaande reglement gebaseerd is op de volumes die ter beschikking worden gesteld in hoogvelden. Daar werkt men voor huisvuil met volumeschuiven van 40 liter, maar voor KFT werkt men daar met schuiven van 30 liter. Daar waar wij nu vaststellen dat de bouwmaatschappij Goed Wonen voor haar project in de Populaire Laan Uitbreidingsstraat, ook voor GFT, met die 40 liter schuiven gaan werken, dus niet met de 30 liter schuiven. Nu, om dat op te vangen, om in de toekomst niet telkens opnieuw de reglementen moeten gaan aanpassen, stellen we voor dat we ons blijven baseren op de cijfers van het oorspronkelijke reglement, maar dat we daar een clausule aan toevoegen waarin we zeggen dat wanneer het aanbiedingsvolume bij de inzamelcontainer verschilt van de hierboven vermelde volumes, dient de retributieprijs per aanbieding naar verhouding te worden aangepast. Dat is eigenlijk een zinnetje dat we vragen dat we dan toevoegen, waarbij we dan telkens die evenredigheid gaan toepassen wanneer blijkt dat men met een ander soort volumeschuif zou gaan werken. Dat is één gegeven. En dan nog een tweede klein puntje, dat is het beheer van de toegangskaarten. Tot op vandaag was het zo dat wij daar het office in het retributiereglement een retributie voor hadden aangerekend, omdat wij die zelf als gemeente of IGIAN het beheer overvoerden over die kaarten die ook ter beschikking stelden. En die verder beheerde. Nu, in dit geval is het de bouwmaatschappij zelf die kaarten beheert.
Ja, een paar aanpassingen wel.
Alsjeblieft. Sorry. Is het de bouwmaatschappij die zelf die kaarten gaat beheren? En vandaar ook dat we zouden willen toevoegen aan het reglement, of wijzigen aan het reglement, indien de toegangskaarten ter beschikking worden gesteld door de gemeente of IGAN, enkel op dat moment is dan de retributie van toepassing. Het zijn twee aanpassingen die u ook hebt kunnen terugvinden in de teksten. En dat is de aanleiding van deze twee punten die wij vandaag enerzijds ter kennis aan u willen brengen en anderzijds de goedkeuring willen vragen.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter Schepen. Bedankt voor de toelichting. Nu, het zal u misschien niet verwonderen dat wij naar aanleiding van dit punt toch weer twee vragen gaan stellen. En u kan al raden welke dat ze zijn, denk ik. Ja, we vragen naar de stand van zaken van de webapplicatie voor het opvolgen van het verbruik van het voorschot dat de mensen gestort hebben. En ook of dat er al hoever dat de onderhandelingen staan met de zomerregeling naar aanleiding voor de ophaling van de GFT. De wekelijkse ophaling.
Gelet op de drukte van de agenda wil ik hier op antwoorden, maar ik ga er toch wel kort op antwoorden. Ze hebben eigenlijk in zee niks te maken met die punt. Maar goed, ik wil het antwoord ook niet ontwijken, maar ik ga wel kort zijn. Als u daar een debat over gewenst had, had u dat beter gedaan via een interpellatie. Maar goed, ik ga u een antwoord geven. Dat is één, wat betreft de webtoepassing. Daar heeft mij op het adviescomité laatstleden, 14 dagen geleden denk ik, uitdrukkelijk bevestigd dat dat uitgerold wordt in januari. Dus dat staat klaar en dat wordt uitgerold begin januari. Dat is één. Twee, Bos, exact uw tweede vraag. De
zomerregeling voor de GFT.
Ja, zomerregeling, ja. Ook dat hebben we ter sprake gebracht. Dat blijkt niet alleen een politieke keuze eventueel te zijn, maar vooral een technisch probleem te zijn. In die zin, of in die mate, dat zij op de moment onvoldoende capaciteit hebben, zelfs om de huidige dienstverlening op een correcte manier aan tegemoet te kunnen komen. Ook gelet op de enerzijds de vele thuiszitters door de coronatoestanden, door de quarantaine waarin sommige mensen terechtkomen, hebben zij onvoldoende mankrachten om de huidige toeren gedaan te krijgen. Er zijn bepaalde toeren die geschrapt zijn. Niet alleen bij ons in de gemeente, maar ook in andere gemeenten. Bij ons is er een verschuiving geweest van dag 1 naar dag 2. Andere gemeenten zijn zelfs toeren afgeschaft, omdat er onvoldoende vrachtwagens waren en manschappen waren. En dat is niet alleen een probleem van vandaag. Dat heeft niet alleen met corona of de quarantaine te maken, maar dat heeft ook alles te maken met structureel tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Waardoor zij eigenlijk vandaag op onze vraag niet kunnen ingaan om die frequentie op te drijven voor wat GFT betreft.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs?
Ja, dat is spijtig om te horen, maar we zullen dan misschien in de toekomst al dan inderdaad wel eens een interpellatie over indienen.
Dank u. Ondertussen hebben we wel wat nagekeken, meneer Verhebt. Voordat we hiermee verder gaan met de vergadering. Blijkbaar is er een e-mail verzonden aan alle bestemmelingen in Green Valley. Dus in Green Valley. Op 6 december 10:21 waarin de link stond. Dat is misschien niet de gangbare praktijk. Maar dus dat zou je eens moeten nakijken of dat die e-mail u bereikt heeft. Maar normaal zou dat niet anders dan moet gebeurd zijn. Dus 6 december 10:21 met de link erin vermeld. En dan verder wordt natuurlijk verwezen naar de algemene mail van 14 december 18:18, waarin eigenlijk wordt uiteengezet, en daar hebben we ook in het fractiebureau eventjes over gesproken natuurlijk, wat we voor de nabije toekomst met vergaderingen gaan doen, fysiek en of digitaal. Misschien dat u dat dan ondertussen al eens kunt nakijken. Mocht er nog problemen zijn, laat mij dat alsjeblieft weten, want het is natuurlijk belangrijk dat al uitnodigen iedereen bereiken. Goed, terug op dit agendapunt. Mevrouw Jacobs, wenst u nog iets toe te voegen? Nee. Schepen van der Aura, als ik me niet vergis, wenst u enkele aanpassingen aan de tekst? Of,
Nee, absoluut niet. Die aanpassingen die staan in de tekst.
Ah, die zijn verwerkt.
Ik heb gewoon toegelicht wat dat de aanpassingen waren.
Geen amendementen, hè?
Nee, absoluut niet. Dat gaan we niet meer doen.
Goed, dan zou ik graag agenda punt 20 ter stemming brengen. 21, pardon. Kleine ogenblikje. Iedereen is hier van de vergadering afgegooid, blijkbaar. Ja, de directeur is het niet meer op de vergadering. Dus een klein ogenblikje, een technisch probleem. De directeur was uit het systeem verwijderd. Ik kan u niet zeggen dat het systeem beter of slechter werkte. Iedereen back on track? Ja, goed. Dan breng ik agenda punt 21 ter stemming. Iedereen klaar? Agenda punt 21. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillis?
Ja.
22 is een kennisname, dus we hebben er kennis van genomen. En dat brengt ons bij agenda punt 23, de lastschemische overeenkomst voor Stuyvenberg, waarmee onze burgemeester bezig is. Burgemeester, wenst u dat in te leiden of breng je dat ineens ter debat? Of is er geen debat? Ik denk het wel. Of nog niemand? Ja, mevrouw Van der Wild in ieder geval. Wenst u in te leiden, burgemeester? Nee, mevrouw Van der Wild, u heeft het woord. Uw micro staat af, Francie.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, burgemeester. Dit punt werd eigenlijk in de vorige gemeenteraad al afgevoerd, omdat er een aantal wijzigingen moesten worden aangebracht die toch niet onbelangrijk waren. Het feit dat er per notariële akte de overdracht van een budget en van de opdrachten aan IGAN zouden moeten worden vastgelegd, kon inderdaad toen onze goedkeuring niet wegdragen. En gelukkig is dat punt weggevallen, waarvoor onze dank. Maar niettemin blijft toch wel het principe van de overdracht van bevoegdheden onder de vorm van die lastgeving voor ons een kritisch punt. Ook in die vorige gemeenteraad, waarbij het bredere kader en het principe van overdrachten van allerhande bevoegdheden aan IGAN werd voorgelegd, hebben wij dat eigenlijk afgekeurd. Want voor ons blijft de taak van de gemeenteraad als een democratisch controleorgaan zeer belangrijk. Wij hebben al veelvuldige keren moeten vaststellen dat de bevoegdheden van gemeenteraden worden uitgehold, verminderd, dat er delegatie wordt gegeven aan het college en zo meer. En nu bij die lastgeving, geven we daar eigenlijk zelf ook aan toe. Nu, wij hebben wel begrip voor het feit dat dossiers complexer worden en dat de personeelssituatie in kleinere gemeenten niet altijd die complexiteit en die deskundigheid kunnen aanpakken. Maar wij zijn wel tegen het globaliseren van de taken in dossiers die op intercommunales dan worden beheerd en uitgevoerd. Het plan dat hier wordt voorgelegd bevat een financiële raming van 2,5 miljoen. De gemeenteraad heeft nog maar net 1,2 miljoen voor een deel van de grondverwerving goedgekeurd. Daar juist in de aanpassing van het meerjarenplan werden nog eens bijkomende budgetten van enkele honderdduizenden euro's toegevoegd voor datzelfde dossier. Wel, dat zijn toch ernstige happen uit het budget van onze gemeente. Het is nodig, volgens ons, dat hierop een controle blijft door de gemeenteraad. En vooral omdat hierin ook weer grondverwerving vervat is. En we weten na bijvoorbeeld fase 1 welke kronkels dat principe kan maken. Gaande van eerst, als we er kennis van namen, het gaat over een gratis grondafstand met een aantal voorwaarden. En dan een aantal maanden later wordt ons een dossier voorgelegd waar het over verkoop gaat voor een niet onaardige som van 1,2 miljoen. Dus hoe, om maar te illustreren hoe vlug zo'n dossier, van toch een belangrijk dossier, kan de situatie draaien. Tijdens de raadscommissie van enkele dagen geleden werd er ook nog gewezen op het feit dat de onderhandelingen met grondeigenaars voor bijvoorbeeld de volgende fase ook heel hard zullen kunnen gaan en dat mogelijk voor die volgende fase over onteigening zal kunnen gesproken worden. Dat zijn toch punten die wij als gemeenteraadsleden mee willen volgen en beslissen. Het spijtig zou dat dan overgedragen worden enkel en alleen aan IGEAN en zijn raad van bestuur. Nu, er worden een aantal sporen uitgetekend waarop zal gewerkt worden. Ik denk dat dat vrij logisch is, tot 6 sporen. Hè. Maar spoor 6 spreekt uitdrukkelijk over communicatie. Communicatie met de opdrachtgever. En in dit geval is dat dan duidelijk het college. Maar ook communicatie met het publiek. Ik zou zeggen, dit is toch een zwak punt in het dossier. Ik twijfel aan de efficiëntie en aan de oprechtheid hiervan. Is men echt van plan om met opmerkingen van omwonenden bijvoorbeeld iets te doen, of is dat alleen maar schijn? Mensen geloven niet meer in die publieksmomenten. Die publieksmomenten, we hebben er al zo'n paar gehad, dat zijn eerder, ja, sorry voor het woord, maar eigenlijk een show, zonder wat diepgang om naar de bezwaren van de mensen echt te luisteren en hier iets mee te doen. Ik verwijs dus toch naar een aantal dossiers, precies over deze ontsluitingsweg en de ontwikkeling van die terreinen, waar ook bijvoorbeeld collega Marx in een vorige gemeenteraad nog gevraagd heeft, wat gaat men doen met al die opmerkingen van de mensen? Dat gaat nog komen, we hebben er nog altijd niks van gehoord. Nu, laat ons zeer duidelijk wezen, het project op zich, namelijk de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de sanering van dit bedrijventerrein en de nodige verkeersafwikkeling, heeft zijn belang, zijn zeer groot belang en heeft zijn verdiensten. Maar deze manier van delegatie voor dergelijk dossier is voor ons een brug te ver. En we gaan dat dus als fractie niet goedkeuren.
Dank u, mevrouw Van der Wild. Ik wens het bestuur op te reageren. Minister, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. We zitten op dezelfde lijn, mevrouw Van der Wild, voor wat betreft het vraagstuk dat het zeker niet slecht was om dat uit te stellen naar vandaag, om daar nog eens goed naar te kijken. En daar ben ik het mee eens. Het is, ik heb dat ook gezegd, dit is een aanpak van IGEAN die gewijzigd is in vergelijking met vroeger. U een wellicht ook wel gekend. En op dat vlak was dat voor ons ook wel nieuw en gaan we nog een aantal van die dossiers krijgen. Hè. We werken al jaren met IGEAN als streekintercommunale. In het verleden denk ik dat daar net minder transparantie was naar hun manier van werken. Hè. Er werden vaak aankopen gedaan die dan eigenlijk gedebudgeteerd werden en waarbij dan op een bepaald moment een borgstelling van de gemeente werd gevraagd. Wel, hier zit een lastgevingsovereenkomst achter waar al die projecten zitten. Maar het is inderdaad zo en dat is niet nieuw. Dat is niet enkel een gevolg van de complexiteit, maar dat is een gebruik dat al jaren gaat. Als middelgrote gemeenten moeten wij ons beroepen op zo'n streekontwikkelingsintercommunale om die zaken te kunnen aannemen. Wat betreft het gegeven dat u zegt, ja, dit verdwijnt allemaal uit de democratische controle. Ik wil toch wijzen op punt 7, plicht tot verantwoording en rekenschap, waar dat er een plicht rust op IGEAN om jaarlijks eigenlijk naar de gemeente te komen. En zoals aangegeven, het is natuurlijk niet bij eenjaarlijks momentum dat men naar het bestuur komt om te zeggen hoe dat de vork in de steel zit. In die zin, en dat hebt u inderdaad correct gezien, de verwervingen, onderhandelingen met eigenaars, die zeer moeilijk zijn. En nogmaals, de geschiedenis tijdens de raadscommissie al gekend. Dit is een vraagstuk dat al nog van de 20e eeuw was en waar we proberen nu toch eindelijk eens een paar knopen of vooruitgang in te boeken. Die zal de gemeente zelf voeren. We zouden dat volledig kunnen wegsteken bij IGEAN, maar dat gaan we zeker niet doen in dit dossier dat op dat vlak veel te gevoelig is en moet rekening houden met die bezorgdheden uit de buurt. Om dan te komen tot het punt van die communicatie, ja, die publieksmomenten, die zijn een stukje ook decretaal vastgelegd natuurlijk. Hè. Dat gaat over een ruimtelijk uitvoeringsplan met een startnota. Wat gaat u dan doen met die bezwaarschriften? Ik heb daar nog niks van gehoord. Ja, dat is ook logisch, omdat we op dat moment, daar zit geen timing achter, de volgende stap. zijn scopingsnota voor wat betreft het RUP en zeker het voorontwerp van RUP. We moeten eerst gaan kijken hoe gaan we met die bezwaarschriften een stukje omgaan. Er zijn een aantal elementen die ik ook tijdens het publiek samen met Schepen van der Aura heb gecapteerd van een aantal omwonenden die langskwamen met bezorgdheden over mobiliteit. Ja, we gaan daar wel iets mee doen. Maar zo zijn er ook mobiliteitspunten die in de bezwaarschriften zitten die dat wat tegenspreken. En dan heb je natuurlijk ook een aantal andere individuele belangen die dan ook meespelen. Dus ja, het is denk ik aan een overheid om te gaan kijken wat maken we daar het beste van om dat project te kunnen laten slagen. Want even dat u daar nog niks van gehoord heeft, is gewoon simpelweg omdat wij op dit moment die bezwaarschriften aan het bekijken zijn. We kunnen daar nu een volgend ei over leggen, zodat dat beter landt. Gaat dat voor iedereen goed zijn? Ja, ik maak me geen illusies, maar dat is in geen enkel project dat de gemeente aanvat, denk ik, dat iedereen daar staat te applaudisseren. Dat is, het is wel onze plicht en onze uitdaging om te komen tot een verhaal dat voor iedereen werkbaar moet zijn. Wat betreft het feit dat dat volledig weggaat, het gaat natuurlijk over financiering, het zijn het stellen van een borgstelling, het gaat over aanvraag van subsidiëring, dus in die zin zijn dat nogmaals zaken die nu in heel overeenkomst zitten, maar die in het verleden ook wel gebeurden, en met die verplichting tot jaar, minstens jaarlijks, want het is veel meer terugkoppeling, denk ik wel dat dat goed is, dat u nu ook duidelijk ziet. Wat doet IGA nu eigenlijk in naam van de gemeente? Want nogmaals, ik denk dat in het verleden er misschien meerdere taken van hen werden verwacht, die zelfs niet duidelijk of transparant waren. Ten slotte, die 2,5 miljoen projectkost, toch eens opwijzen, dat is de totale kost van het project. Daar zit een zeer zware subsidiering achter van Vlaio. En dat hebben we gelukkig ook kunnen binnenhalen. Langs de andere kant, om die subsidiering dan reglementair te kunnen aanvragen, dan moeten wij inderdaad opnieuw beroep doen op een partij, een streekintercommunale, dat daar veel meer thuis is in die kanalen, om daar de juiste documenten en aanvraagformulieren in te brengen. Dus ik begrijp uw bezorgdheid, maar ik denk dat de manier van aanpakken zelfs kansen biedt in vergelijking met hoe dat het misschien vroeger loopt. En het beste bewijs is vooral dat dit eigenlijk een project is dat al 20 jaar meegaat en dat dat nu aan een allesomvattende projectnota erin zit en dat de gemeente dat ook weet waar dat de gemeente en IGA mee bezig zijn. Dat was het, voorzitter.
Dank u, burgemeester. Wenst er iemand nog iets kwijt over agendapunt 23 voor ik het ter stemming breng? Schepen van der Aura, u wenst aan te vullen?
Ja, ik beaamt geen wat burgemeester hier daarnet kwam te zeggen. Ik wou toch nog kort even reageren op het feit dat mevrouw Van der Wild zegt van ja, die infovergaderingen, dat stelt niks voor. Je komt dan maar wat zitten en je doet niks met al die dingen. Ik wil wel zeggen, mevrouw Van der Wild, dat de procedure nu net is aangepast om van in het begin van heel dat traject de bevolking te horen en te capteren van wat er leeft. Eén. Twee, ik zit al 20 jaar of meer dan 20 jaar in dit bestuur. En ik meen mij te herinneren dat men al 20 jaar discussieert over heel de verkeersafwikkeling in het centrum van Rumst. Daar zijn daar tijdens die infovergaderingen inderdaad vragen en opmerkingen en bemerkingen over gedaan. En u vraagt nu van, ja, los dat eens op in een maand of 2 maanden tijd. Hey, dat kan ook niet de bedoeling zijn. Wij gaan die informatie meepakken, dat beloven wij. De informatie die tot bij ons gekomen is onder de vorm van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de infovergadering, maar ook de verschillende bezwaren die ingediend zijn of opmerkingen die ingediend zijn achteraf, die pakken wij mee en daar gaan we ernstig mee om. Ik kan alleen maar bevestigen dat wij momenteel ook gesprekken aan het voeren zijn met de bedoeling om inderdaad naar een voorstel te komen, een voorontwerp te komen dat min of meer een draakvlak kan kennen, ondanks het feit dat het een moeilijk dossier is, maar dat we toch trachten te zoeken naar een draagkracht.
Dank u, Schepen. Goed, dan breng ik agendapunt 23 ter stemming. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Nee.
Vlaams Belang.
Ja.
Gilles.
Ja.
Dank u. Agendapunt 24 wordt Boudewijn Vriesing in afwezigheid van de burgemeester behandeld wegens een strijdig belang. Hij verlaat de zaal. Voilà. Agenda punt 24, ontwikkelingssamenwerking, premies, projecten, zuidwerking 2021. Schepen de Schepper, mag dat ingeleid worden of mag dat in eerste debat?
Ik zal dat kort willen inleiden, voorzitter, wat er met u staat. Het agendapunt, voorzitter, dat geacht leden van de Raad werd behandeld op de raadscommissie van 15 november, waarin de aanvragen van de vierde pijler projecten, dus met een verankering hier in onze gemeente, voorgesteld zijn geworden en besproken met een jury. Er werden dit jaar 3 projecten ingediend die de door hen gevraagde toelagen in totaal 3.632,5 euro ook effectief hebben toegewezen, gekregen op basis van het reglement. Anders dan bijvoorbeeld vorig jaar, waarbij we dat volledig budget hebben op basis van het subsidiereglement hebben kunnen toewijzen op jaren daarvoor, was het dit jaar niet en is er eigenlijk maar een bescheiden aanspraak opgemaakt op het beschikbare bedrag. En dat had helaas alles te maken ook met de pandemie, die de normale werking van de vierde pijlerorganisaties nagenoeg stilgelegd heeft wat betreft structurele werking ter plaatse, de verbinding enzovoort, uitgangspunt van het subsidiereglement zelf. Ons reglement voorziet dan dat het restbedrag, 10.367,5 euro, automatisch dan wordt gevoegd aan het budget voor het noodfonds. In de raadscommissie hebben we dat ook met die problematiek geconfronteerd, omdat het effectief door de pandemie is dat we met dit gegeven zitten, tweemalig gegeven eigenlijk daarover zitten. En was aangegeven geworden om de inleners van de afgelopen jaren, om die te bevragen of dat zij dan die noodondersteuning zouden kunnen gebruiken of kunnen krijgen. En dat is door onze dienst ook effectief ook nagegaan geworden. En het is een bijzonder moeilijk verhaal geweest. Men heeft effectief daar de moeite rond gedaan. Maar we zitten daarmee een heel... We geven ons daarmee eigenlijk in heel troebel water. Want dan gaat het niet meer over een structurele, projectmatige benadering. Maar dan gaat het eigenlijk over een louter financiële steun die dan we zouden toekennen. En dan is de vraag aan welke projecten ga je dat doen, hoeveel? Gaan we dat enkel doen aan de indieners van dit jaar? Gaan we dat ook doen aan die van vorig jaar of het jaar daarvoor? In C, iedereen die een financiële ondersteuning in onze gemeente doet voor projecten in het zuiden, die een overschrijding doet, kan in principe voor zo'n aanvraag dan in aanmerking komen of had toegang moeten kunnen krijgen om ook een dossier in te dienen. En dat maakt het eigenlijk heel moeilijk. Daarnaast is het ook moeilijk inpasbaar, juist met ons reglement zelf, dat eigenlijk echt die structurele ondersteuning voorstaat met dan een terugkoppeling naar onze gemeente. Dus niet een loutere financiële transactie te doen. Het voorstel van het college is dan ook eigenlijk om dat restbedrag, omdat we nu ook met een eenmalige situatie zijn die we hopelijk volgend jaar niet meer gaan tegenkomen, om het budget noodhulp te gaan verdelen, waar dat we toch in gevolge die pandemie, de COVID-pandemie, dat we specifiek 5.000 euro van dat bedrag, dus eigenlijk de helft, dat we dat specifiek toebedelen voor de bestrijding daarvan. En dat is in het kader van een UNICEF-project, een frikje hoop noemt het, om dat te geven, om daar in de arme landen, waar dan die organisatie, de omkadering voor het toedienen van vaccinaties, bijzonder moeilijk is om daar dat geld aan te besteden, dat het op de goede plaats komt. En het andere dan, het restbedrag dan daarvan aan het noodfonds geven. En dat is dan reeds aangesproken worden in het kader. Het noodfonds Rode Kruis is dan, zijn die budgetten daarvoor aangewend geworden. Ik ben mij er heel goed van bewust dat dat eigenlijk een eenmalige zaak is. En ik heb het ook in de commissie ook aangegeven. Ik wil in het voorjaar zeker vast terugkomen met het reglement. Het is een goed reglement en heeft in het verleden wel altijd zijn meerwaarde gehad en ook tot een goede verdeling kunnen leiden. Het is enkel door corona natuurlijk dat we dus nu die verstoring hebben in die structurele werking die vanuit Rumst naar projecten in het zuiden eigenlijk verstoord is geworden. Dus ik wil dat uitklaren dat we die structurele ondersteuning van de projecten plaatsen tegenover noodhulp. En kan noodhulp dan ook ingeschreven worden of kan met in aanvraagformulieren op voorhand ook daar op inschrijven, moest de pandemie nog verder gaan en we moeten daar misschien van uitgaan. Dus in die zin zullen we dan onze aanvraag moeten herbekijken om het te doen. Het andere punt dat we in de commissie ook hadden aangehaald, of wat ook zeker een herevaluatie nodig was, we hadden
op voorspraak ook van de expertenjury hadden we ook ervoor gekozen om een sterke omkadering te vragen van de indieners. Met het oog op de continuïteit van die projecten. Maar waar dat we toch eigenlijk ook vaststellen dat we daar een drempel tegemoet treden. En de motivatie voor kleinere initiatieven dan misschien wegneemt. Dus ik denk op dat vlak dat we ook zeker en vast met ons reglement verder moeten gaan. Ik geef dat alleszins mee. Vandaag stel ik nu deze verdeling voor van het subsidiereglement. En het is door het doorkruisen van de pandemie dat we niet zoals de vorige jaren daar dat volledige bedrag op een goede manier hebben kunnen besteden aan projecten die vanuit RUMS die verankering hebben.
Dank u zeer. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Schepen, bedankt voor de toelichting alvast. En ik denk inderdaad dat het positief is dat het reglement dan zal en kan herbekeken worden. Ik denk dat er inderdaad dan toch wel wat bijsturingen nodig zijn. Nu, hetgeen wat we ons totaal niet akkoord mee kunnen verklaren, is eigenlijk het artikel 3. Met name dat je dus €5.367,5 als compensatie gaat toekennen of in mindering gaan nemen van de financiële steun die er gestort is aan het Rode Kruis bij de watersnood in Wallonië. Je hebt dat met toeters en bellen aangekondigd in de krant en dat je €15.239 ging storten aan dat fonds, dus een euro per bewoner. En nu gaat je zeggen van, oh ja, we hebben nog een budget over van de ontwikkelingssamenwerking. Dus oké, we nemen dat bedrag in mindering. Alleen bedoel, je zet je eigen al subsidiëren. Dat is toch compleet, en sorry voor de uitdrukking, dat is toch compleet van de pot gerukt. Allee ja, kom, dwaalsteuning. Dus wij zouden dan toch wel een amendering willen voorstellen voor zowel artikel 1 als artikel 3. Waarbij dat de ingediende, voor de ingediende projecten het budget wat verhogen. Zijn er voor Vallée Vivère €2.700, voor de andere twee projecten, de project India Foundation en Tamer voor Vrede, dat die beide €1.000 krijgen. En dat voor het artikel 3, dat het vaccinatiecampagne van UNICEF, want daar kunnen we wel degelijk achter staan, dat is goed, dat je dat bedrag verhoogt naar €7.500. Dat je de passage volledig schrapt van de €5.367,5 als compensatie voor de eerder toegekende financiële steun van het noodfonds aan het Rode Kruis bij de watersnood in Wallonië. En dat er een zin toegevoegd wordt dat er €1.800 als bijkomende bijdrage aan het Nationale 11-11-comité voor de ondersteuning van hun werking. Je hebt dat €15.239. Ik zal het nog eens, je hebt dat met toeters.
Ik zal het zelf herhalen voor de zekerheid.
En nu gaat je daar een bedrag van een ander budget, zal je in mindering pakken van dat toegekend bedrag. Dat kan toch niet? Met wat zij er bezig?
Mevrouw Jacobs, mag ik eventjes herhalen wat u voorstelt als amendement? Dus in artikel 1 stelt u voor om het bedrag van €2.632,50 te verhogen naar €2.700. Onderbreek mij alsjeblieft als het niet correct is. Het tweede project, Project India Foundation, in plaats van 500 stelt u voor €1.000. Het derde project Rawa Al-Hassouni stelt u voor om het bedrag van €500 op te trekken naar €1.000. In het artikel 3 stelt u voor om in de tweede lijn het bedrag €5.000 te wijzigen naar €7.500. En u stelt voor om de laatste zin vanaf het woord €5.367,50 als compensatie tot en met in Wallonië volledig te vervangen door een bijdrage van €800 aan 11-11-11 voor de watersnood in Wallonië.
Nee. Dus €1.800 als bijkomende bijdrage aan het Nationale 11-11-11-comité voor ondersteuning van hun werking.
Oké. Dus de laatste is €1.800 bijdrage aan de Nationale 11-11-11-werking voor de ondersteuning van hun werking. Goed, alvorens we dit amendement ter stemming brengen, zijn er nog andere opmerkingen Of is er nog een inhoudelijke reactie van Schepen de Schepper?
Ja, ik wil daar zeker alvast nog op reageren. Of, ik zou niet meegaan in het amendement dat voorgesteld, maar ik wil toch zeker ook benadrukken dat het, u vermengt aan een aantal subsidiereglementen, want er is op 5000 euro dat jaarlijks aan 1111 nationaal wordt gegeven, op 500 euro dat aan 1111 hier lokaal wordt gegeven. Er zijn nog andere subsidiereglementen die ook die solidariteit die we hebben en die we onderschrijven zeker en vast willen aanmoedigen. En u zegt van u subsidieert uw eigen. Het is die solidariteit die we wel zeker en vast ook betoont. En voor een noodfonds, andere jaren kan dat kan heel de wereld zijn die het ook, maar ook de wereld hier bij ons ook. En daar hebben we de arme de mensen die dus met de watersnood geconfronteerd zijn geworden, hebben we daar ook mee zeker aan vast.
Dank u. Goed, als het debat mag eindigen, dan breng ik eerst het voorstel tot amendement ter stemming. Dat dus behelst in artikel 1 van agenda punt 24... de wijziging van het bedrag 2632,50 naar 2700. De wijziging van het bedrag in het tweede project 500 euro naar 1000 euro. De wijziging van het bedrag in het derde project Alassouni van 500 euro naar 1000 euro. En in artikel 3 de wijziging in de tweede lijn van het bedrag 5000 euro naar 7500 euro. De verwijdering van de laatste zin vanaf het cijfer 5367,50 euro tot en met in Wallonië. En de vervanging ervan door de woorden en cijfers een bijdrage van 1800 euro aan de nationale 11-11-11 werking voor de ondersteuning van de werking. Heb ik dat goed samengevat, mevrouw Jacobs? Is dat het voorstel van amendement? Goed, dan brengen we dat ter stemming. N-VA?
Nee.
CD&V?
Nee.
Vooruit en Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Nee.
Chris?
Nee.
En dan het agendapunt as such, nu het amendement niet werd weerhouden. Agendapunt 24 ter stemming, N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Onthouding.
Vlaams Belang?
Ja.
Chris?
Ja.
Dank u. Kan er iemand de burgemeester terug binnenroepen, alsjeblieft? De burgemeester doet fysiek en digitaal terug zijn intrede. En enkele oude burgemeesters kijken over zijn schouder mee. Meneer Bart Peters, u had een interpellatie.
Inderdaad.
U heeft het forum. Habes, alsjeblieft.
Dank u wel. De vierde coronagolf die treft onze gemeente hard. Volgens de cijfers van Cianciano is ruim 3% van de Runstenaren besmet met het COVID-19-virus. En hierdoor zijn we spijtig genoeg de trieste koploper in de regio. Dat het gemeentebestuur bijkomende maatregelen neemt, dat lijkt ons logisch. Veiligheid primeert hier zeker. Alleen mogen deze maatregelen niet ingaan tegen de wet op de privacy. En onze fractie die stelt situaties vast dat dit gebeurt. Namen van COVID-positief geteste kinderen uit Rumse scholen worden door leerkrachten meegedeeld aan de leerlingen en hun ouders. In het Hof van Kreeki moeten alle bezoekers zich verplicht registreren door hun gegevens in te schrijven in een logboek. En er verschijnen affiches op de deuren van bewoners die in isolatie zitten omwille van een COVID-positieve test in het Hof van Kreeki. Onze Vooruit en Groen fractie had dan ook de volgende vragen. Waarom maken leerkrachten namen bekend van COVID-positief geteste kinderen? Zijn de gegevens in het logboek in het Hof van Kreeki beschermd tegen inzage van derden? En hoe lang worden deze gegevens dan bijgehouden? Wat gebeurt er met deze gegevens? En wat is de reden om affiches op de deuren van besmette bewoners aan te brengen in het Hof van Kreeki? En zijn deze maatregelen ook genomen in de bejaardenflats in Hoogvelde?
Dank u, meneer Peters. Ik denk dat de burgemeester hierop wil en kan antwoorden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Collega's,
De vraag valt wat uiteen, een aantal zaken met betrekking tot de bestrijding van de pandemie. Maar ze zijn scherp, dus ik kan er ook zo op antwoorden. Voor uw eerste vraag, meneer Peters, wat betreft onderwijs. Het gegeven dat wij, of dat medewerkers van een gemeentebestuur in brede zin, dus ook het onderwijs, namen zullen doorgeven, dat klopt niet. Enfin, het is te zeggen, dat is zeker niet de insteek, de bedoeling. U moet weten dat alles wat, en dat komt ook straks terug bij het vraagstuk van Tof van Kreeky, dat het vaak wel wat zoeken is en maatwerk bieden is en klinisch management is en constant zoeken naar de beste oplossing op basis van een onduidelijk beeld. Maar als het bijvoorbeeld gaat over besmettingen bij de scholen, zijn er daar standaardbrieven van de CLB's die wij eigenlijk ons eigen maken, aanvullen en op die manier verspreiden. Daar staat nooit de naam van de leerling in. Dat is inderdaad correct. Dat is niet zo evident. Het is wel altijd een moeilijke evenwichtsoefening enerzijds tussen die privacy vereisten te respecteren en anderzijds er toch voor te zorgen dat die pandemie of die besmetting daar stopt. Wat wel zou kunnen, omdat u zegt van ja, ik heb daar en ik kan dat aannemen, hè, ik heb nogthans toch vermoedens of weet van dat namen verspreid worden. Wij weten natuurlijk, of we vermoeden toch, dat er wel WhatsApp-groepen en andere communicatiekanalen tussen ouders bestaan, waarbij misschien namen worden gesteld, al dan niet, zeker niet ter kwader trouw, en dat op die manier bepaalde ouders of mensen dat het eigenlijk niet zouden moeten weten, op de hoogte zijn van namen en personen van mensen die wel besmet zijn. En in die zin kan ik natuurlijk ook alleen maar spreken een stukje voor het gemeentelijk onderwijs. Moest daar toch ergens dat u daar duidelijke insteken heeft, dat u daar elementen heeft dat dat wel gebeurt, dan nodig ik u uit, maar niet in openbare zitting, om die namen zeker te bezorgen. Want dan is er natuurlijk wel een probleem binnen het tuchtrechtelijke verhaal, om het dan zeer zwaar te benoemen. Nogmaals, we kunnen enkel spreken voor het gemeentelijk onderwijs, voor het vrij net is dat anders, maar die richtlijnen zijn op dat vlak identiek. Ik heb wel lichtjes opgestoken en ik verneem daar toch ook van sommige mensen binnen het vrijnet, leerkrachtendirecties, dat dat zeker niet de praktijk is en dat dat idem is dan geen met het gemiddeld onderwijs. Maar nogmaals, misschien dat het wel zou kunnen dat het de indruk heeft dat het vrijgegeven is, maar ik denk dat dat dan zeker niet is via de officiële kanalen. Dan wat betreft uw andere vragen. Ook daar moeten wij of beroepen wij ons in eerste instantie een stukje op bepaalde richtlijnen die we ons eigen kunnen maken. Voor wat betreft het Hof van Kreeky gaat dat dan, omdat dat een groep is van assistentiewoningen, over de zogenaamde kaderrichtlijnen residentiële ouderenzorg. En zowel op vlak van het vraagstuk omtrent die kaarten en die signalisatie aan de deur als omtrent registratie zit dat in die kaderrichtlijnen. Dus in die zin, toegegeven, we hebben er ook over gediscussieerd, is dat niet wat vreemd dat er bijvoorbeeld bepaalde mensen die in het Hof van Kreeky effectief bevestigd besmet zijn, dat daar aan de buitenkant dan iets hangt om de mensen dan duidelijk te maken dat daar mensen besmet zijn. Maar langs de andere kant, ja, het staat er letterlijk in die richtlijnen aan de buitenzijde van de kamerdeur, tussen aanhalingstekens, hangt een isolatiekaart, contactdruppel isolatie. En dus die zaken hebben wij ook wel trouwens in overleg met het outbreak support team, omdat er, u weet dat er daar een uitbraak is geweest, om die richtlijnen dan toe te passen. Nog opnieuw, om te vermijden natuurlijk dat je die outbreak zo snel als mogelijk terug tot kunt normaliseren. Dus ja. Ik kan me inbeelden dat u zegt, ja, op vlak van privacy is dat toch maar een vreemd gegeven. In die zin hebben we dan het warm water toch niet uitgevonden en hebben ons daar laten assisteren om in het kader van die crisis die zaken zo snel naar best vermogen te kunnen behappen en ons daar dan toch laten assisteren en laten adviseren door die kaderrichtlijnen. Idem ook trouwens voor wat betreft die registratie. In die zin is er geen exacte registratieverplichting, maar langs de andere kant zeggen die kaderrichtlijnen wel dat als er dan toch contactonderzoek nodig is, bij een eventuele uitbraak heeft zich voorgedaan dat dan de gegevens van de afgelopen 3 dagen zeker direct moeten aangeleverd kunnen worden. Dus ja, enerzijds zegt men het is niet echt nodig, maar als er dan toch een uitbreek is, moeten wel de gegevens kunnen aanzorgen. Dus je hebt de facto toch die registratie nodig. Die 3 dagen, dat is wel scherp, door het feit dat we in die periode naar waar we inderdaad in slechte papieren zaten, dat is gelukkig en houtvasthouden nu al enkele weken achter ons, dat de contactregeling ook achterliep. Dus we hebben die gegevens, ik zal niet zeggen 3 dagen, maar toch om zeggen ze een week bijgehouden en dan worden die vernietigd. Daar hebben wij inderdaad geen aanstonds mee, die worden verwijderd, dan kun je daar voor de rest ook weinig mee doen. Wie houdt die bij? Dat is het secretariaat. Die worden dan veilig weggelegd, dat logboek, zodat er eigenlijk maximaal te vermijden dat daar mensen inzage in krijgen wie dat er is langs geweest. Nu ga ik eens kijken of ik al uw vragen min of meer behandeld heb. Ja, zijn die maatregelen van toepassing in hoogvelden? Of heb je dat er ook gedaan? Nee, twee redenen. Eén, we hebben daar gelukkig nog niet zo'n situatie voor gehad als recent in Tof en Kreeki. Maar als het zich voordoet, is het een interessante vraag dat u stelt, want in strikte zin zijn dat geen assistentiewoningen. Dat is geweten. Gaat u mij nu zeggen, een hypothetische situatie, van wat als het zich wel voordoet, gaat het dan ook doen? Het is zeker geen verplichting. Langs de andere kant, ja, op dat moment opnieuw, als je in zo'n situatie terechtkomt, moet je natuurlijk nagaan hoe kun je daar het naar best vermogen voor zorgen dat de effecten daarvan beperkt blijven. Dus ja, we gaan daar wellicht wel dat moeten mee rekening houden dat geen assistentiewoningen zijn. Maar om te vermijden natuurlijk, in kader van de gezondheid van iedereen, dat alles zo best zo snel als mogelijk voorbij is en zonder effecten die je niet kunt controleren. Enfin, we zullen het probleem hopelijk nooit, maar dan oplossen als het zich stelt. Maar nogmaals, het is niet hetzelfde als het Hof van Kreeki hoogvelden. Voilà, voorzitter. Ik hoop dat ik daar de meeste vragen mee heb beantwoord.
Dank u, meneer Peters.
Dank u, voorzitter. Dank u, burgemeester, voor uw antwoorden. Ja, wij beseffen zeer goed dat dat een moeilijke oefening is en blijft. Veiligheid boven alles, dat primeert zeker. Maar wij hadden... Allee, ik denk dat er andere mogelijkheden zijn. Vooral in Tof van Kreeki, daar gegevens achterlaten. Op zich is daar niks mis mee. En zoals u zelf aangeeft, veiligheid boven alles. Is er een uitbraak, kunnen mensen gecontacteerd worden die in contact geweest zijn. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een brievenbus zetten, waar dat iedereen zijn gegevens instopt, dat niemand anders in die gegevens kan kijken. Want die boek, die ligt daar open en bloot. Daar kan misbruik van gemaakt worden. Ik zeg niet dat dat gebeurt, maar ik vind dat toch wel raar dat daar een boek ligt waar dat iedereen zomaar kan inblaren en gegevens van mensen kan in terugvinden. Allee, daar staan telefoonnummers in. Ik denk dat dat niet de bedoeling is. Dus vandaar ook dat ons vraag kwam. Nu, die affiches, u zegt van, ja, oké, goed. Dat is echt een veiligheid. We hebben daarvoor in overleg gezeten. We hebben dat bekeken, we hebben dat besproken. Ik krijg daar eigenlijk eerlijk gezegd een heel slecht gevoel bij. Als ik het Hof van Kreeki zou binnenkomen en ik zie die affiches hangen, ja, ik vind dat dat stigmatiserend werkt. Niet iedereen zal erop met de koop lopen dat een positief is, dat anderen dat weten. Naar de veiligheid van andere mensen toe kan ik dat ergens nog begrijpen. Maar iedereen dat positief is, mag in principe niet meer buiten komen. Dus ik denk, allee, ik zou toch daar op een andere manier voor gekozen hebben. Nu, als je gaat werken op met je boek, en ik heb het zelf ervaren, ik ben langs de Zijstraat, het Hof van Kreeki, binnen geweest, daar ligt zo geen boek. Dus ik begrijp het enigszins wel. Veiligheid nogmaals, veiligheid primeert. Maar dan moet je er ook voor zorgen dat dat aan iedereen ingaan gebeurt. Want nu, ja, alleen de ene zal zich registreren en de andere niet. Dus dat kan eigenlijk toch ook niet de bedoeling zijn, denk ik dan.
Dank u, meneer Peters, burgemeester. Om er mee te...
Ja, om even in te pikken op uw laatste punt. Dat klopt, hè, maar herinner u de discussie van de vorige keer met het afzetten van naders, wat toch ook niet echt veel enthousiasme opwekt. Wel op een bepaald moment gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen langs zijn hoofdingang binnenkomt, zodat je maar één punt hebt waar dat je dan eigenlijk als bezoeker met uw neus op de feiten wordt gedwongen om te zeggen, registreer u hier. We kunnen natuurlijk niet de mensen ja, daar op staan zien om zich te registreren. Dus is dat verhaal ook 100% waterdicht? Nee. Hè? En het feit dat er langs de zijgang is binnengegaan, ja, dat was niet of dat is niet de bedoeling in zo'n situatie. We hebben dat op dat moment dan naders gezet. Op toch proberen te signaliseren. Maar ja, als mensen zelfs langs de zijkant, langs de Beemstraat binnenkomen, ze stappen een flat binnen, dan doet zich dat ook voor. En dan hebben we daar ook geen registratie van. Wat betreft die signalisatie langs de buitendeur, het is niet om die... Allee, ik moet dat dadelijk nog eens stellen. Dat is niet gedaan om die mensen daar te stigmatiseren. Ik begrijp uw bezorgdheid, want die leefden ook wel bij ons. Maar het is vooral omdat op een bepaald moment komen daar ook zorgverstrekkers. Of andere personen die niet 100% weten dat die mensen besmet zijn. Daar komt een kruisvereniging die daar meerdere patiënten verzorgt. En die op dat moment... haar voorzorg of hun voorzorgsmaatregelen opnemen, maar tegelijkertijd dan wel gedwongen is om extra voorzorgsmaatregelen te nemen als je weet dat er iemand in isolatie zit. Dat zijn geen mensen die in quarantaine zijn en positief besmet, dus die hebben een kans om het virus door te geven. Een tweede element, als het gaat over externe hulpverlenings, brandweer, ziekenhuizen, dienst 100, dan weet je het helemaal niet. Dus het is vanuit die filosofie dat die signalen, dat die zaken aangebracht zijn langs de buitendeur. En nogmaals op basis van die krachtlijnen, maar daar zit nog wel een filosofie achter. Wat betreft dat logboek, daar kan ik u wel in volgen. Bij de bezoeken die de afgelopen anderhalf jaar vaak dan ook al, omdat het moest, hebben gedaan in bijvoorbeeld woonzorgcentra, heb ik ook gezien dat ze daar werken met in AV's, die dat dan weliswaar in een kaft worden gelegd, maar dat je niet alles kunt zien wie dat uw voorganger was. Daar zijn wellicht wel andere eenvoudige grepen om toch het privacyaspect beter te kunnen borgen. Brievenbus zoals u suggereert, dus daar wil ik wel zeker eens met administratie naar kijken, dat dat toch nog beter kunt zonder het doel op zich zijn de registratie te missen. Daar treed ik u in bij.
Dank u, burgemeester. Goed, daarmee is de interpellatie ruimschoots behandeld, denk ik, meneer Peters. Zoals u weet zou ik nu graag eventjes de mondelinge vragen willen behandelen, om dan naar de rest of het saldo van de openbare zitting van het OCMW over te schakelen. Meneer Peters, had u nog een vraag? Want uw hand staat...
Ja, mondelingen. Mondelingen.
Ja, goed. Ja. Dus mondelingen vragen.
Zo, oh, is dat mij?
Wacht eventjes, ik weet niet wat er nog zijn. Er is er maar één en dat bent u.
Dank u. Ik had mondelingen vragen, inderdaad. Heeft onze gemeente een coronaperemie uitgekeerd aan zijn medewerkers onder de vorm van consumptiechecks en zo ja, over welk bedrag gaat het dan?
Hier wordt nee geschud door de directeur. Nee. Dat is een duidelijk antwoord, hè. Burgemeester, gaat u het geven? Of, het is nee, blijkbaar nee. Goed. Dan gaan we naar het OCMW. Dus ik ben terug afhankelijk van een kleine technische onderbreking. Blijft u aan de lijn, alstublieft.